En ik wil je iets laten zien. Ik heb de afgelopen tijd... Ja, ik was wel een beetje bezorgd over wat ik in ons land zag. Een enorme aandacht voor de genadeboodschap, die heel belangrijk is. En toen dacht ik, ja, er wordt alleen maar gekeken naar wat Jezus voor ons gedaan heeft. En ik ben opnieuw naar de boodschap van het kruis gegaan. Maar dan naar twee kanten van het kruis. En vanmorgen zat ik hier en toen dacht ik, van het kruis naar de troon. He, dat is mooi dat jullie die twee hier hebben staan. Maar dat is een weg die je moet afleggen. Om daar te komen moet je eerst dit omhelzen. Er is geen andere weg. En er staat letterlijk in de Bijbel, omdat hij zich vernederd heeft tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem verhoogd en een naam boven alle naam gegeven, dat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Zijn heerschappij kan op maar één manier vrijgezet worden. Dat is kiezen voor je eigen dood. En als je je eigen geluk alleen maar zoekt, en ik denk dat we allemaal ook wel bloot hebben gestaan aan het, ja, laat ik het maar met al respect, prosperity onderwijs noemen. En begrijp me niet verkeerd, ik geloof dat God ons wil zegenen. Maar als de focus is op hoe wij gezegend kunnen worden, dan zijn we eigenlijk nog alleen maar kleine kinderen die op de cadeautjes uit zijn die God voor ons heeft. Maar als we volwassen worden en we gaan meer de hartenklop van God ontdekken, dan komt er een shift in ons denken. Dan is het niet wat kan God aan mij geven, maar wat mag ik aan hem geven? Hoe kan ik Gods hartenklop bevredigen? Hoe kan ik delen in zijn passie? En het heeft ertoe geleid dat ik een aantal nieuwe definities heb. Onder andere van rijkdom. Mijn definitie van rijkdom is niet hoeveel ik kan krijgen, maar hoeveel ik kan geven. Ik geloof dat is de allergrootste rijkdom die je kunt hebben. Hoeveel je kunt weggeven. Want al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. En als je die definitie echt zou omhelzen, dan geeft dat een heel ander perspectief op je leven. Dat je mag leven om anderen rijk te maken. En Ulfert zei het al even, als je dan die kinderen ziet. We zijn samen ook in India geweest. En als je dan die kinderen ziet, en goed in de kleren en blije glimlachjes en schone gezichtjes en goed te eten en liefde, dan denk je, daar doen we het voor. En dat geeft zo'n ongelooflijke voldoening en rijkdom in je hart. Dit is de opdracht. Hiervoor bestaan wij, om Gods liefde aan de wereld bekend te maken en gepakt te worden door zijn liefde. En dat is de uitdaging die we ook weer moeten horen. Dat wij ook dat kruis moeten accepteren. Paulus zegt, ik predik Christus en die gekruisigd. Maar hij heeft ook gezegd, de Heer, als je mijn discipel wil zijn. En dit gaat over discipelschap. Dit gaat niet alleen maar over wat kan ik van God krijgen. Redding, vergeving, genezing, voorziening, voorspoed, vreugde, kracht, kinderen, een huis, een auto, een vrouw, liefde, vrienden. Ja, en dat is een mooie boodschap. En het is ook nog waar ook. Maar het is eigenlijk nog maar een hele onvolwassen boodschap van wat kan God voor mij doen. Maar het eerste wat Paulus zei na zijn bekering is, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Wat is er op uw hart? En ik heb voor mezelf het is geen Bijbeltekst, maar wel een ontwikkelingsproces. Ik was ook helemaal zot op die tekst van, verlustig je in de Heer en hij zal je geven de wensen van jouw hart. En ik ben op een plek gekomen in mijn denken dat ik zeg, Heer, hoe kan ik u geven de wensen van uw hart? Wat is er op uw hart? En ik geloof, dit is op Gods hart. Gods hart klopt voor deze wereld. En ik ben daardoor gearresteerd en ik wil ook niet meer anders. Ik wil zo graag zien. Ik wil de tranen van God afdrogen door kinderen te redden. Door mensen bij hem te brengen. Dat zijn hart niet breekt, want Gods hart breekt voor deze wereld. En ik ben ervan overtuigd dat als de kerk die passie plaats zou kunnen geven in zijn hart. Dat het zet een atoomcentrale van energie en van kracht vrij. Dat we weten, hiervoor bestaan we als kerk. En daarnaast zijn al die dingen er ook wel hoor. Zegeningen en voorspoed en vrouwen en kinderen en liefde. En alles, dat geeft God ook allemaal nog. Hè? Bovendien, Zoek eerst mijn koninkrijk. En al het andere zal u bovendien, bovenuit geschonken worden. Dus daar hoef je helemaal niet druk om te maken. Dat kun je niet ontlopen. Als je God nummer 1 doet, dan komt het andere vanzelf. Dus daar hoef je helemaal niet eens te preken. Dat is gewoon een prettig bijverschijnsel. Wat je gewoon ook, gewoon meekrijgt. Maar we hebben in heel veel kringen vaak dat de hoofdmoot gemaakt en vergeten dat er een veel diepere laag is, de liefde van God voor een verloren wereld. En ik geloof dat een van de sleutels is de bereidheid om ook offers te brengen. En als we alleen maar focussen op het offer van Jezus, en dat is iets waar ik een beetje moeite mee heb, is van we hoeven niks meer te doen, wij hoeven geen offers meer te brengen, alles is al volbracht, Jezus heeft het al gedaan. Dat je bijna verlamd wordt, want je mag niet meer spreken over offers, discipline, trouw en toewijding en overgave. En al die woorden zijn niet meer nodig, want alles is al volbracht. En daarom wil ik dit met jullie delen. Het gaat over die twee kruisen. Het gaat over zijn kruis en mijn kruis. En Jezus heeft gezegd, indien je mijn discipel wil zijn. Hij zegt niet, als je mijn kind wil zijn. Want je wordt een kind van God door wat hij gedaan heeft aan zijn kruis voor jou. Maar wil je een discipel zijn, dan is er een voorwaarde. Indien je mijn discipel wil zijn, neem je kruis op en volg mij. En dat wordt je niet opgelegd. Neem het op. Het is niet iets wat je opgelegd wordt. Het is geen wet, het is geen regel, het is geen bevel, het is geen manipulatie. Als je het niet opneemt, ben je nog steeds gered voor de eeuwigheid door wat hij gedaan heeft voor jou op zijn kruis, maar je bent niet zijn discipel. En wat is het verschil? En dit is wat God mij heeft laten zien. Aan zijn kruis stierf hij zodat ik in hem mag leven. Maar aan mijn kruis sterf ik zodat hij in mij kan leven. En ik geloof dat wat hij aan zijn kruis gedaan heeft is voltooid verleden tijd. Maar wat er aan mijn kruis moet gebeuren, aan mijn kruis sterf ik, zodat hij in mij kan leven, heeft betrekking op hier en nu. Zijn kruis is voltooid, maar mijn kruis is onvoltooid tegenwoordige tijd. Het is nog niet voltooid. En je moet het elke dag er weer voor kiezen. Niet mijn weg, ik kies voor de weg van Jezus, zodat hij in mij kan leven. En ik geloof dat de kracht daarvan dit is. Gebaseerd op wat hij gedaan heeft, kan ik ervoor kiezen uit liefde nu ook mijn kruis op te nemen. In navolging van Jezus. En als ik dat doe, dan sterf ik aan mijzelf en kan hij manifest worden in mij. Dan kan zijn kracht, zijn liefde, zijn passie bezit nemen van mij. Dan kan ik een verlengstuk worden van de koning en zijn koninkrijk. Uw koninkrijk komen kan dan gestalte krijgen in ons. En dat is een prijs. Daar moet je voor kiezen. Dat wordt je niet opgelegd. Het is ook niet zo van, je bent beter als je het wel doet en slechter als je het niet doet. Je wordt behouden als je het wel doet of je wordt niet behouden als je het niet doet. Het gaat helemaal niet over behoudenis. Dat gaat over bruikbaarheid in dit leven. En ik geloof ook als er staat loon naar arbeid, dan gaat het niet om behoudenis. We zijn allemaal behouden door wat hij gedaan heeft. Toch zijn er sommige mensen in de hemel die hebben grote loon. En het heeft gewoon te maken dat zij grotere offers in dit leven voor de Heer gebracht heeft. Wat dat betreft is de Heer heel eerlijk. Die zal hun belonen voor hun offerbereidheid. Ik denk zelfs, je moet goed begrijpen. Je gaat niet zo van, nou ik ga nu grotere offers brengen, want dan heb ik straks grote loon. Nee, je brengt grotere offers omdat je door zijn liefde gepakt bent. Waarom gaf Jezus het allergrootste offer? Al zo lief had hij de wereld, dat hij gaf zijn zoon. Waarom gaf Jezus zijn leven? Omdat hij van ons houdt. Liefde is de ultieme drijfveer om het kruis op te nemen. Wat doet jouw offer? Wat doet zijn offer? En ik heb 3 voorbeelden ga ik geven. Eerst van Abraham. Abraham kreeg een belofte van God in Genesis 17. En Abraham bracht een offer aan God in Genesis 22. Belofte en offer. Redding is een gave en missie is een opdracht. Dat zijn 2 verschillende dingen. Je wordt niet gered door je missie te vervolgen. Je bent gered door genade. Dat is een gave van God. Maar er blijft ook een opdracht bestaan. Als je die niet uitvoert, ben je nog steeds gered. Dus goed begrijpen, we doen het niet voor de redding. Althans niet voor onze redding. Maar ons offer is voor de redding van anderen. En dit is wat God me heeft laten zien. Zijn offer was voor mijn redding. En mijn offer is voor de redding van anderen. En ik ga je daar deze drie Bijbelse voorbeelden voor geven. Je weet, op grond van 2 of 3 getuigen staat de zaak vast. Dus ik geef je een goed Bijbels fundament hierin. En dan lezen we eerst dat Abraham krijgt een belofte dat hij een groot volk zal worden. En koningen zullen uit hem voortkomen. En een land wat voor altoos en eeuwig een erfdeel zal zijn voor hem en zijn nageslacht. Wie u zegent wordt gezegend, wie u vloekt wordt vervloekt enzovoorts. En dan wordt Isaac geboren. En door Isaac heeft God beloofd, dat is belofte, dat hij die belofte zou waarmaken. En dan groeit Isaac op en dan is hij een jaar of, weet ik veel, 18 of 20 of zo, ik weet niet precies. Hij is in ieder geval een sterke jonge man. En dan zegt God tegen hem, Abraham, geef me je zoon, de enige die je lief hebt, Isaac. Duidelijke taal. Nou was het goed dat hij niet tegen Sarah zei van, dit heeft God tegen mij gezegd. Die had gelijk de politie gebeld natuurlijk. Ik denk, die ouwe is gek geworden. Maar hij ging met zijn zoon naar de berg. En dan lezen we dat Isaac die droeg het hout op zijn rug. En ik weet niet of je ooit een berg bent opgeklommen. Dat is al moeilijk. Vooral als je zo zwaar bent als ik. En dan, als je dan ook nog een bos hout op je rug moet dragen. Dus moet je behoorlijk sterk zijn. Maar die jongen die klom achter zijn vader naar boven. En dan zegt hij op een gegeven moment. Hé, pap, heb je wel aan het offer gedacht? We hebben geen offer bij ons. En u moet even in de huid van Abraham kruipen. Ik denk dat hij bijna zijn tong afbeet. Want ja, wat moest hij nou zeggen tegen die jongen? En dan zegt hij, God zal voorzien. Weet je, net als Huria van niet willen zeggen dat je geen eten hebt. God zal voorzien. En dat deed hij dus ook bij Huria. God zal voorzien. En dan komen ze boven en dan maken ze het offer klaar. Wat moet dit moeilijk geweest zijn voor Abraham? Want het was niet alleen maar dat hij zijn zoon moest offeren. Maar wat moest er van al Gods beloftes terechtkomen? Als je door Isaac de belofte krijgt van een groot volk en een nazaad en weet ik veel wat. En Isaac wordt geofferd. Wat komt er dan van al God? Hoe moet dat dan? En ik heb erover nagedacht. Dit is de ultieme vraag of God werkelijk je God is. Is dat je ook dingen aan hem terug kunt geven. Omdat je weet dat hij groter is dan alle beloften. Leef je alleen nog maar uit de belofte? Zijn genade? Of ben je ook op het punt gekomen dat je offers wilt brengen voor de Heer? Uit liefde. Omdat je hem meer lief hebt dan wat hij jou kan geven. En dan slaagt Abraham glansrijk. Hij brengt het offer. Hij zegt tegen Isaac, jongen, dit is wat God tegen mij gezegd heeft. En dat vind ik ook zo heel wonderlijk. Want als ik Isaac was geweest, dan dacht ik, die ouwe die kan me nog meer. Ik ben jong en sterk. Ik draag een bos houten berg op. Hij kan er, toedeloe, hè, ik ga er vandoor. En bekijk het maar, die ouwe is gek geworden. Maar het wonderlijke verhaal is dat Isaac geeft zich ook. Hij zegt, oké, pap, als dat zo is, als God het gezegd hebt. En hij laat zich vastbinden op het altaar. En Abraham neemt de dolk of de speer of wat ik wil. En er is een prachtig schilderij van Rembrandt. U kent het vast wel. Dat op het allerlaatste moment die engel dan zijn arm terugduwt. En zegt, omdat je dit gedaan hebt. En dat, misschien kan je even de slide weer laten zien. En hier zie je het verschil. Omdat gij dit gedaan hebt, zal ik u rijkelijk zegenen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. Nou, dit is het verschil. De belofte die God geeft, is een zegen voor jou en je nageslacht. Het offer wat jou brengt, maakt jou een zegen voor anderen. Zie je dat? Ik maak je tot een zegen voor alle volken der aarde. Dat is missions. Dat God wil niet alleen maar dat jij gezegend wordt door zijn belofte, maar hij wil dat de wereld gezegend wordt door jouw offer. Gebaseerd op zijn offer, uiteraard. Een tweede verhaal wat ik heel indrukwekkend vind, waarin ik hetzelfde zie, dus ik wil dat je even ziet dat dit een principe is in de Bijbel, is dat Juda, die heeft zijn broertje verkocht. Het verhaal gaat zo dat ze hadden de pest aan Jozef. En uiteindelijk zeiden die broers, laten we hem vermoorden. U kent allemaal het verhaal wel. En dan, Ruben de oudste, die had misschien al kinderen. Dus die dacht, ja, dat kunnen we eigenlijk niet maken. Die wou het eigenlijk niet. En toen kwam Juda met een alternatief. Laten we hem niet vermoorden. Want dan kleeft er bloed aan onze handen. En het levert ons niks op. Hij is de vader der Joden en dan zie je de handelsgeest gelijk al daar. Hij zegt, laten we verkopen, want dat schuift ook nog wat. Hè? En dus zo, Judas' idee, dat kreeg gelijk bijval van die andere 9 broers. Hè? 10 broers in totaal. En ze verkochten Jozef voor 20 goudstukken. En ze staken alle 10 2 goudstukken in de zak. En gingen terug naar huis en zeiden, pap, hij is vermoord door een leeuw en dit is een kleed en bla bla bla. Nou, u kent het verhaal. Wat we niet lezen in de Bijbel, maar wat ik tussen de regels doorlees, is dat uiteindelijk ziet Juda elke dag het gebroken hart van zijn vader. En ik kan me heel moeilijk aan de indruk onttrekken dat er iets in zijn hart gaat veranderen. Hij voelt die goudstukken, dit is mijn interpretatie, hè? Dat staat niet in de Bijbel hoor, zeg ik heel eerlijk. Maar ik zal aansluiten op wat hij straks doet en ik geloof dat het zaad begon te werk in zat dat hij dacht, is dit het nou waard? Moet je mijn vader zien, die is nooit meer gelukkig. Zijn hart is gebroken, zijn jongste zoon is weg. En misschien heeft Juda zelfs wel gedacht, zal ik mijn vader de waarheid vertellen? En we weten niet waarom, maar misschien uit angst dat hij ook geen troost kon bieden. Want misschien was hij nu wel echt dood. Misschien uit vrees voor afwijzing of dat het hun relatie zou verstoren. Uit schaamte. Uit trots, uit angst. We weten de reden niet. Hij kon het niet vertellen. Maar God had in zijn wijsheid een nieuwe ontmoeting gearrangeerd. 20 jaar na dato, of in ieder geval vele jaren later, staan ze voor Jozef in Egypte. En Jozef die wil kijken of ze veranderd zijn. Of ze niet alleen maar uit zijn op zelfverrijking, maar of ze ook offers kunnen brengen. En dan doet hij die test met die kleren en uiteindelijk doet hij die beker. Hè? U kent het hele verhaal, dus ik hoef het niet in details te vertellen. Hij doet die beker in de zak van Benjamin. Benjamin wordt gepakt en hij zei, wat heb je me nou geflikt? En nu zal je mijn slaaf zijn voor altijd. Want je hebt mijn beker gestolen. En dan stapt Juda, en dat vind ik ook weer mooi. Hij doet het uit eigen beweging. Neem je kruis op is, dat moet je zelf doen. Hij stapt zelf naar voren en dan zegt hij tegen Jozef, vergun mij een moment tot u te spreken. En dan zegt hij dit in de kern, vergun mij tot u te spreken. Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien wat mijn vader zou treffen als de jonge man niet thuis komt. Hier ben ik. Ik breng mijn leven als een offer voor de vrijheid. Als een losprijs. En je ziet een enorme verandering van Juda die eerst zijn broertje offert om zichzelf te verrijken. Ook al breekt hij daarbij het hart van zijn vader. En nu is hij volwassen geworden. Nu brengt hij zichzelf als een offer om zijn jongere broertje te sparen. Omwille van zijn vader. Ik vind dat zo prachtig. Dat ik denk, waar is de generatie van gelovigen die volwassen en die zegt, het hart van de vader breekt voor deze wereld van jonge mensen die hem niet kennen. Waar zijn de mensen die zeggen, laat mij maar als een losprijs. Weet je, de herrenhutters, die gingen naar Suriname en naar Amerika en boden zich aan als slaven op de plantages. En met één doel, zodat ze deze slaven over Jezus konden vertellen. We kennen verhalen van de galeislaven. Christenen die galeislaven werden om de medeslaven op de schepen. We weten christenen in China die opzettelijk openlijk evangeliseren zodat ze gevangen genomen worden. Omdat ze hadden gevraagd opdat ze in de gevangenis mochten evangeliseren. Maar dat mocht niet. Dus gingen ze op straat evangeliseren, in het bijzijn van politiemensen, zodat ze gearresteerd werden om in de gevangenis gegooid te worden, zodat ze daar de gevangenen konden beëvangeliseren. Ik heb een man, Paul Ay, die komt 2 weken naar Nederland, een vriend van me. Ik heb met hem een ondergrondse conferentie gedaan in Vietnam. En Paul heeft 10 jaar in de gevangenis gezeten. En want hij ging evangeliseren in communistisch Vietnam. Hij zegt, hoe zal mijn land ooit Jezus kennen als niemand het hun vertelt? En hij werd in de gevangenis gegooid met 70 criminelen in een grote cel. En uiteindelijk kwamen al die gasten tot de Heer. Ze zeiden, weet je wat, we stoppen hem in een cel met 30 prostituees. Dan gaat hij wel voor de bijl. Maar toen bracht hij al die prostituees tot de Heer. Ze zeiden, die man is gevaarlijker in de gevangenis als buiten de gevangenis. Dus uiteindelijk hebben ze hem eruit gegooid. Hij komt naar Nederland. Je moet maar op mijn website kijken. Hij spreekt op diverse plaatsen in het land. En als ik hem hoor spreken, hij heeft een bijbelschool. Je slaagt pas als je 100 mensen tot Jezus hebt geleid. U wilt misschien niet naar zijn bijbelschool, maar dan kom je er vanaf als een vruchtbaar christen. En dat vind ik geweldig dat we zo'n drijf hebben om mensen te winnen. En wat mooie van dit verhaal vind ik, dat je ziet dat Juda brengt een offer voor de vrijheid van een ander. Jouw offer is voor de vrijheid van een ander. En het laatste verhaal, dat staat niet op de slide, maar dat deel ik uit mijn hoofd. Het is een beetje mijn eigen zelfportret geworden. Dat verhaal vind je in Johannes 6. En het verhaal staat ook in de andere evangeliën, maar dat is het verhaal van de wonderbare spijziging. En Jezus die is vlak voor het Pascha, die heeft wonderen gedaan en trekt die weg en de schare komt achter een man. En dan is er een grote schare van mensen en dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, zegt, waar zullen we brood kopen om deze mensen eten te geven? En dat vind ik zo'n prachtig verhaal, want hij zegt niet, zullen we voor ze bidden, voor bevrijding van demonen, laten we een kerk starten, een synagoge bouwen, een worship meeting houden. Het ging gewoon over magen vullen met eten. Waar zullen we brood kopen om hen te eten te geven? En dan is de volgende tekst, ik weet niet of je dat stukje kunt, die tekst kunt projecteren, Johannes 6. De volgende tekst, daar staat er, doch hij wist zelf wat hij doen zou. En dat staat hier niet in. Ik weet niet of je teksten kunt projecteren, maar dan staat er, hij wist zelf wat hij doen zou. En dat is heel belangrijk dat we dat vasthouden. Als wij kijken naar de wereldnood, dan denken we, hoe moeten we dat ooit voor elkaar krijgen? Maar God heeft een plan. En hij weet zelf wat hij doen gaat. Maar eerst betrekt hij ons erbij en zegt tegen ons, geef ze het brood des levens, die 6 miljard mensen. Doe iets voor die 148 miljoen weeskinderen. Doe iets voor die 30.000 mensen die elke dag sterven. En je wordt overweldigd en je wordt bijna platgeslagen door de overweldigende nood. Dat je denkt, ja hoe dan Heer? En wat kan ik doen? En ik ben maar één mens en mijn kracht is klein. En ik denk altijd aan het verhaal van het jongetje die langs de zee loopt en het is eb. En hij is zeesterren aan het teruggooien in de zee. En er komt een man en die zegt, joh, wat ben je nou aan het doen? Moet je kijken daar tot de horizon, man. Hoeveel er liggen. En aan die kant ook, precies hetzelfde. Wat maakt het nou voor verschil uit? En hij pakt er weer een op en zegt, maar meneer, voor deze wel. En dan gooit hem terug. En ik geloof dit. Als we de hele nood zien en we luisteren naar de stem van de voorbijgangers, dan stoppen we met die ene terug te gooien. Maar moeder Teresa zei, red een kind en je redt de wereld. En als we allemaal één kind redden, dan komen we een heel eind met elkaar. En dan kunnen we een enorm verschil uitmaken. We kunnen allemaal een bijdrage leveren aan de verandering van deze wereld. En het verhaal gaat zo, dat de Bijbel zegt, en er was een jongetje, die had 5 broden en 2 vissen. Nou ga ik even een klein beetje vrij interpreteren. Ik stel me zo voor, Johnny noemen we even dat jongetje. Johnny zegt tegen zijn moeder, mam, ik ga vandaag buiten spelen in de heuvels. En je weet hoe moeders zijn, die zegt, je neemt wel een lunchpakket mee, want anders eet je weer de hele dag niet. Dus zijn moeder maakt een lunchpakket, 5 broden en 2 vissen. Dat zijn natuurlijk pita broodjes in het Midden-Oosten. Dus dat moet je niet voorstellen, zulke meppen waren dat niet. En ik krijg een knap zakje
En met wie ga je? Ja, ik ga met Peter. Dus hij loopt naar het huis van Peter. Peter, ga je mee? We gaan in de heuvel spelen. Nou, Peters moeder ook een knap zakje met een lunchpakket. En dan gaan ze met z'n tweeën. En ze komen over de heuvels. En daar zit Jezus daar met al die duizenden mensen. En ze zijn stiknieuwsgierig. Twee van die jochies van 10 jaar. Wauw, wat is hier aan de hand? En de Bijbel zegt in de ene vertaling, er waren 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Nou, waar mannen zijn, er zijn ook vrouwen. En waar mannen en vrouwen zijn, er zijn ook kinderen. En anders komen ze wel. Maar, dus, er waren misschien wel 30.000 mensen. En Johnny zegt, Peter, kom, we gaan vooraan waar die man staat te praten. Ik wil horen wat hij te zeggen heeft. En die gaan helemaal vooraan. En die gaan er helemaal vooraan. Zitten ze daar, heel nieuwsgierig te kijken. En dan horen ze ineens die man zeggen, waar zullen we brood kopen om ze eten te geven? En die ander zegt, joh, 200 schellingen is niet genoeg. Dan krijgen ze allemaal zo'n stukje. En ineens zegt Peter, ah! Die pakt zijn knapzakje en die denkt, heerlijk, ik heb mijn lunch. En hij wil net een hap nemen. En hij denkt, ja, maar Jezus wil dat de mensen, weet je wat? Hij zegt tegen Peter, Peter, weet je wat? Ik geef mijn lunch aan Jezus. Peter zegt, nou, ik niet hoor. Je hebt toch gehoord wat die man zei? 200 schellingen is niet genoeg. Dan krijgt iedereen om, wat denk je nou, jouw lunch? Veel te weinig. Nou, maar ik doe het toch. Dus hij loopt naar Andreas en zegt, meneer, ik trek hem aan zijn jas. Meneer, ik heb eten voor Jezus. En ik zie Andreas al van, oké, jochie, kom maar mee. Dus hij neemt hem mee naar Jezus. Zegt Jezus, nou, hier is een ventje, die heeft een lunchpakketje. Nou, stelt natuurlijk geen moer voor al die duizenden mensen, maar over de gave van ontmoediging, hè. Je moet het van de discipelen hebben. Weet je wel, je hebt een droom, je hebt een visie. En dan... Maar hij deed iets goeds. Hij bracht hem bij Jezus. En ik geloof dat de les is dit. Je kunt niet altijd geloof hebben voor andermans droom. Maar je kunt hem wel bij Jezus brengen. En het mooie vind ik, Jezus zei niet, nou jochie, dat is veel te weinig, daar kan ik helemaal niks mee. Jezus nam het aan en u kent het volk, hij brak het, hij vermenigvuldigde het. En er waren zelfs 12 manden. En er staat, en iedereen at tot verzadiging. Weet je wat dat betekent? We gisteren even uit eten, Ulfert en ik met Ben. Ik hoef niet meer. Nee, joh. Weet je wel, knoop los zo. Verzadiging betekent, ik kan helemaal niks meer erbij hebben. Eten tot je verzadigd bent. 12 manden over. Daar gaat Johnny en Peter terug naar huis. Johnny is zo blij. Peter is chagrijnig. Die zegt, had ik nou ook maar mijn lunch aan Jezus gegeven? Had hij niet gedaan. Dit is de uitdaging die ik vandaag aan u wil meegeven. Het mooie van het verhaal vind ik, dat jongetje heeft geen naam. Het heeft geen gezicht. We weten niet eens de leeftijd. We weten niet waar hij woont. Hij heeft geen dokter, referent, apostel voor zijn naam staan. Hij heeft geen website, geen bankrekeningnummer. We weten helemaal niks. Hij heeft geen ministry, maar hij gaf zijn lunch. En ik geloof, je lunch, wat je van je moeder hebt gekregen, staat symbool voor je natuurlijke leven. Je talenten, je gaven, je mogelijkheden, je leven. En het is in de handen van Jezus dat hij jou gaat gebruiken voor het onmogelijke, om een massa te voeden. En de uitnodiging die ik vandaag wil doen is dit. Wil jij vandaag zeggen, hier is mijn lunchpakket, Heer. In uw handen leg ik het. God zoekt geen vaardigheid. Bereidvaardigheid. Hier ben ik, Heer. Wilt u mij gebruiken? Het begint met de bereidvaardigheid. En die uitnodiging wil ik doen. Ik zou zoveel kunnen vertellen. Ik ben een dorp aan het bouwen, maar je moet straks maar eens even kijken. Ik ben ook begonnen met niks. Het is een project van 2 miljoen. Als ik zie hoe God nu dingen aan het doen is. Ik heb alleen maar ja gezegd. En de uitdaging die ik aan u wil meegeven is dit. Bent u bereid vandaag te doen wat het jongetje deed? Je kunt je lunch zelf opeten. Zeggen, dit is mijn leven, heb ik van God gekregen. Ik leef voor mezelf. Ben nog steeds gered door zijn offer. Maar je kan ook zeggen, ik breng een offer. Het offer van dit jongetje werd een zegen voor 30.000 andere mensen. Jij kan die zegen worden als jij in navolging van dit jongetje zegt, Heer,
in uw handen leg ik mijn leven. Dat is mijn uitnodiging. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor deze dag. Deze zendingsdag hier in Waardevol Leven. Heer, oog voor een verloren wereld. Passie van God voor deze wereld. En ik dank u daarvoor, Vader. En ik bid dat de vrucht van deze dag een verdiepte openbaring van uw liefde voor een verloren wereld, die ons in vuur en vlam zet om te gaan daar waar u ons leidt. En iedere misschien op verschillende plekken. En het begint bij de bereidvaardigheid. Hier ben ik, Heer. Heer, ik wil die uitnodiging neerleggen. Dank u, Vader. Vader, u ziet ons staan en zitten. U kent van verre onze gedachten. Maar velen zijn vanmorgen gaan staan omdat ze in navolging van dit jongetje ook willen zeggen, hier ben ik, Heer. Ik wil het in mijn leven in uw handen leggen. Mijn lunch, mijn talent, mijn mogelijkheden. En ik bid, Vader, laat het een aangename, welgevallige offerande zijn. Een levende offerande. Ons lichaam als een levend offer aan u aangeboden. Deze morgen. En ik bid, Vader, Heer, dat u dit offer verzegelt. Dat u deze levens aanraakt vandaag en zegt, dank je wel dat je je brood aan mij hebt gegeven. En Heer, ik bid, verzegel deze overgave en spreek vanaf dit uur. En leid een ieder specifiek om te gaan wandelen in de roeping die u voor hen heeft. Ik wil het vrijzetten over je, dat God het uit gaat werken. En dat deze overgave vrucht zal dragen, 30, 60, 100-voudig in Jezus' naam. Amen.